Het weekend van Radio 5. Luisteraars, goedenavond en welkom bij Stem in de Stilte. Dominee Frits Jongboom schreef niet al te lang geleden een boekje getiteld Brood Nodig. Een boekje dat voortkwam uit het feit dat Frits, de dominee, flauw viel achter zijn preekstoel. Nu heeft hij een ander boekje geschreven en wel Kerstbrood Nodig. Of zoals Joop van der Els het begreep, een kerstbrood nodig. Hoe dan ook, het nieuwe boekje ontstond na het in slaap vallen tijdens een kerstdienst voor de jeugd. U hoort Joop van der Elst en Frits Jongboom met elkaar in gesprek.
Ik dacht, ik kreeg het boekje van jou, hè, Frits. Er staat kerstbrood nodig. Ik dacht, heb je nou kerstbrood nodig of is kerstbrood nodig?
Ik denk dat het allebei is. Zowel kerstbrood, zeg maar, dat is nou even voor de titel die je leuk achter elkaar kan lezen. Maar het heeft natuurlijk met het wezen te maken dat kerst gewoon brood nodig is. Leg ik het helder genoeg uit?
Dat betekent dus niet dat mensen luisteren of uit jouw kerk komen, hè, die zeggen van, hey, die Frits heeft een kerstbrood nodig, laten we maar zijn kerstbrood meenemen de volgende keer.
Nou, ik kan me herinneren dat iemand mij dat ooit eens mailde van, moet ik een kerstbrood meenemen als ik bij je kom? Dus dat vond ik wel even grappig. We hebben kerstbroden genoeg en nou, wat echt nodig is kerst.
Dit boekje is een vervolg op een ander boekje, Brood Nodig. Kun je even kort vertellen waar dat dan over ging?
Ja, Brood Nodig heb ik geschreven nadat ik flauwgevallen was achter de preekstoel. En dan val je flauw en mensen hadden het idee van, hey, hij is overleden, zijn hart doet het niet. Ik werd wakker en dan komt er een ambulance, een medewerker komen binnen rennen. En op dat moment ervoer ik zo'n enorme rust over mij heen komen van, of ik nou blijf leven of sterven, het is goed. Vanuit die gedachte van de rust en vrede die God wil geven, heb ik Brood Nodig geschreven. En daarin valt een predikant ook flauw en belandt in de tijd van Jezus. En gaat meeleven met Jezus. Ziet de gebeurtenissen. En het lijkt wel of daarin al zijn vragen die hij heeft wegsmelten als sneeuw voor de zon. En hij een intense relatie met Jezus krijgt. Waarna hij net als Job kan zeggen van, eerder had ik over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen gezien. Dat is wel een beetje de intentie van Brood Nodig geweest.
Je hebt een tweede boekje, en daar ben je ook op een gegeven moment in de wereld. Is er een soort traditie aan het worden bij jou, of een soort, moet ik eigenlijk zeggen, een soort traditie aan het worden, dat je gewoon elk jaar een keer flauw valt?
Nou, het voordeel is dat ik hier niet flauw voor hoefde te vallen. Op een gegeven moment, Brood Nodig had veel impact gehad op mensen. En toen kwam al snel vanuit de gedachte, kunnen we daar niet iets mee met de kersttijd? Om als het ware iemand de kersttijd mee te laten beleven. Vragen te laten stellen waar ook, zeg maar, ongelovigen iets meenemen van het wezen waar het om gaat. Nou, nu valt de dominee in slaap tijdens de kerstuitvoering van de zonneschool. Ook zeer traumatisch om mee te maken. Is gelukkig niet echt gebeurd. Maar toen ik het schreef, kwam wel heel sterk mijn jeugd. Zeg maar. Dus er zit weer iets autobiografisch zitten in, waarin ik weer dat oude gebouw voor mij zag waar wij vroeger kerkten in Zwolle. Dat was in de Goudsteeg, nou, dat was bijna goud uit het bekennen. Een heel oud pand was het, waar wij dan die eerste kerstuitvoeringen hadden. Waarin ik nooit Jozef mocht zijn, zelfs geen Maria of kindje Jezus. Ik was ook ieder jaar de engel, zeg maar. Jaar in, jaar uit. Nou, die beelden die komen er wel in voor. Daar begint het ook mee. Als ik die vergeelde foto's weer zie in het plakboek, dan komt er toch iets over me heen. Zo van, joh, eigenlijk was dat toch wel heel erg leuk.
Maar die engelen bedoel ik eigenlijk, hè? Want de engelen spelen een vrij grote rol in dit boekje. Eigenlijk wel een zekere hoofdrol. Heeft dat te maken met het feit dat jij een engel moest spelen?
Nee, daar moet ik je in teleurstellen, Joop. Daar had het niet mee te maken. En, het is inderdaad wel zo dat inderdaad die engelen, waarin ook de predikant die dan in slaap valt, op een gegeven moment concludeert van, hey, dit is zoveel groter dan die wezentjes die bij mij in de kerstboom hangen als engel. Dit laat zo groot die glorie van God zien, die onmetelijkheid dat je in één keer engelen in de lucht ziet. Aan de ene kant liefde. Aan de andere kant ook een stuk bescherming, een stuk waakzaamheid. ja, dat gaat veel verder dan die vleugeltjes en dat glinsterende in de boom.
Er zijn een aantal verhalen in. Je bent als dominee, word je wakker in het Heilig Land, of zelf in die tijd, in de tijd van Jezus, in de tijd van Maria en Jozef eigenlijk. Hoe kom je erbij om het zo te doen?
Nou, dat had alles te maken met het eerste boek, ook Brood Nodig, waarin bleek dat het mensen iets deed, dat het iets wakker riep bij mensen, dat ze ook zeiden van, hey, de relatie met Jezus is anders geworden door het lezen van het boek. Ik ben hem als het ware beter gaan kennen, door even achter de verhalen mee te kijken naar hoe het werkelijk ging. En daar is het samen ook uit ontstaan van, hey, dat wil ik eigenlijk ook bij het kerstevangelie gaan doen. Gewoon meestappen, meekijken, de verhalen te horen bij Simeon, bij Hanna, bij die wijzen, die magiërs. Wij zouden bij magiërs zeggen van, nou, daar moet je verre van blijven. Mensen die een boodschap uit de sterren lezen, nou, daar zitten we niet op te wachten. Terwijl dit juist de mensen waren die Jezus op kraamvisite liet komen. Denk van, hey, dat is heel apart. Als je daarachter gaat kijken, denk van, joh, het lijkt of God wil zeggen van, joh, de wijsheid die ik heb is zoveel groter dan dat er ooit in die sterren gelezen kan worden. En zoek bij mij nou maar de echte wijsheid, want ook magiërs komen bij mij om wijsheid te vinden.
En dan vinden ze een kind, of een baby eigenlijk.
Ja, waarvan ze eigenlijk concluderen, we hebben alles achtergelaten om Babylon te vertrekken. We zijn op weg gegaan, familie achtergelaten. En uiteindelijk is al onze wijsheid, alle kennis, alles wat waardevol is, kunnen we eigenlijk achterlaten om echte wijsheid te vinden in een kind. Wat veel verder gaat dan de wijsheid van deze wereld.
Een van mijn favoriete verhalen, wat ik ervan gelezen heb, is het verhaal van Simeon. Maar ja, die heeft mij altijd een zwakke plek gehad. Jij hebt een ander verhaal wat jouw favoriete verhaal is in dit gebeuren.
Ja, dat is het verhaal in Bethesda waar ik een van de herders terug laat komen. Waar eigenlijk praktisch gemaakt wordt wat hij in de kerstnacht ervaren heeft. Hij komt daar bij de kribben en dat doet iets met hem. Ik zet hem even neer als een van de kritischste herders die veel vragen heeft van, ja, wat doet Jozef hier? Want God is toch de vader van het kind en doet dat niet enorm veel pijn dat je vrouw bij je komt en zegt dat ze zwanger is. Nou, deze herder, daar gebeurt iets mee in die kerstnacht, hoewel hij dat op dat moment nog niet beet kan pakken. En dan een tijd later komt de predikant diezelfde herder weer tegen. En laat ik het gewoon lezen. En dan kom je een stukje, word je meegenomen in het verhaal. Terwijl ik het tempelplein afloop, zie ik een oude bekende. Het is Matos, een van de herders. De meest kritische, herinner ik mij. Het verbaast mij hem hier te zien. Hij lijkt mij nog niet de meest godsdienstige van het stel. En ik wring mij door de menigte heen en spreek hem joviaal aan. Hey Matos, goed om je hier te zien. Als Matos mij herkent, komt er een glimlach op zijn gezicht. Jij ook hier? Hoe heb je het gehad met de Messias? Ik haal mijn schouders op. Tot mijn spijt moet ik bekennen dat het mij nog niet gelukt is om hem te ontmoeten. Ik ben er vandaag speciaal voor naar Jeruzalem gereisd, maar nu ben ik er misgelopen. Maar wat doe jij hier? Heb je hele kudde opgeofferd? Het grapje ontgaat Matos. Of hij vindt het te flauw om erom te lachen. Er komt een serieuze trek op zijn gezicht. Ik ben het levende bewijs dat het kindje in de kribbe mensen kan veranderen. Kom mee, dan laat ik je iets zien. Ik krijg geen gelegenheid om tegen te sputteren. Matos grijpt mij bij mijn kleed en trekt mij met zich mee. We lopen door de oude straten van Jeruzalem in noordoostelijke richting. De weg is druk en we zigzaggen tussen de mensen door. Plotseling staan we voor een stadspoort. Dit is de schaapspoort, legt Matos uit. Hier worden de schapen doorheen gevoerd op weg naar de tempel. Hier wil ik je iets laten zien. Als we de poort door zijn, moet ik van afgrijzen kokhalzen. Ik zie een bad met aan weerskanten 5 zuilengangen. Ze worden bevolkt door zieken, kreupelen en misvormden. En overal waar ik kijk liggen mensen met open wonden en zweren die stinken. Het is te schokkend voor woorden. Af en toe gilt er iemand, maar voor de rest lijkt iedereen zich gelaten te schikken in zijn lot. Matos kijkt mij aan. Deze plek heet Bethesda, Sommige van deze mensen liggen er al jaren. Regelmatig laat de engel van God het water in beweging komen. Wie dan als eerste in het water komt, wordt genezen. Ik heb al een aantal mensen gezond zien weggaan. Ik slik een paar keer. Ik zie anders ook heel wat mensen die ziek achterblijven. De galerijen liggen vol. En waarom heb je me hierheen gebracht? Waarom wil je dat ik dit zie? Dat heeft alles te maken met mijn oude leven. Mijn ouders hebben mij godsdienstig opgevoed. Ik moest altijd mee naar de synagoge om Torah-lessen te ondergaan. Ik verveelde mij uit dood en telde steeds opnieuw de balken aan het plafond. Het waren er iedere week 48. Daarnaast moest ik iedere jaar mee op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Altijd op een dag dat het mooi weer was en ik wilde vissen. Nog een geluk dat we dichtbij woonden en we in een dag op en neer konden. Toen ik een jaar of 13 was, heb ik al dat religieuze gedoe vaarwel gezegd. Het geloof zei me helemaal niets meer. Ik wilde bewijzen zien en dat kon niemand mij geven. In die tijd ging het ook niet zo goed met mij. Ik maakte met iedereen ruzie en werd door mijn leermeester op straat gezet, na de zoveelste keer te laat komen. Na wat mislukte baantjes ben ik schaapsherder geworden, om in ieder geval een inkomen te hebben. En uiteindelijk heeft God mij opgezocht daar in Bethlehem. Van de ene op de andere dag veranderde mijn leven. Nadat ik in de stal was geweest, wilde ik niet langer achter de schapen aanlopen, maar de goede herder volgen. Ik heb mijn oude leven vaarwel gezegd. Met het verkoop van het deel van de kudde heb ik mijn schaapjes aardig op het droge weten te krijgen. Ik ben naar Jeruzalem gegaan en kwam hier langs de vijf zuilengangen. En de toestand van de mensen raakte mij diep. En sindsdien ben ik hier iedere dag. Ik bekommer mij om de mensen die het nooit zou lukken om als eerste het water te bereiken. Ik verzorg ze en praat met ze. Ik vertel over het wonder van de kerstnacht, over het kindje in de kribbe die de Messias is. Ik weet zeker dat als Jezus later groot is, hij deze plaats zal bezoeken. Die hoop op de Messias houdt de mensen hier levend. Bethesda betekent niet voor niets plaats van genade. Die kreupele man daar links, die ligt hier al 8 jaar. Ik heb hem een paar keer geprobeerd om hem als eerste naar het water te dragen. Maar ik was iedere keer veel te laat. Ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Zodra het water in beweging komt, komt iedereen hier in beweging. Ik heb tijd nodig om het op mij in te laten werken. Dit lijkt zo weinig hoopgevend. Voor de meesten zal het water onbereikbaar blijven. Ik kijk Matos aan. De kans is erg klein om te worden genezen. Velen van hen zullen ziek blijven. Waarom blijven ze dan toch in de zuilengalerij? Matos aarzelt. We kunnen Gods genezing niet afdwingen, maar we mogen hem wel zoeken. God is hier op deze plek aan het werk. Er gebeurt hier veel meer dan die enkeling die geneest. Op deze plek van genade leren mensen om hun ziekte over te geven in Gods handen, zonder hun hoop op genezing te verliezen. In gedachten verzonken sta ik voor mij uit. In een volgend kerstspel hebben we in onze kerk een zuilengalerij nodig.
Hoe ga je dit dan praktiseren? Ga je dat doen, zo'n zuilengalerij? Of is het een inloopcentrum wat je gaat doen?
Nou, we hebben nog niet over nagedacht van hoe we het zeg maar, praktisch in gaan vullen. Ik heb wel iemand die het boekje gelezen had, die mailde mij terug van hé, dat gaan we doen in onze kerk. We gaan erover nadenken of we iets met een zuilengalerij kunnen gaan doen om de kerstnacht praktisch te laten zijn voor de mensen. Om te laten zien hoe het wonder van die kerstnacht mensen in beweging kan zetten en een open hart geeft voor de mensen om hem heen. Om iets van Gods liefde te laten zien.
Mezelf word ik getroffen door het verhaal van Simeon nog. Van een oude man die de tempel ingaat en dan een baby ziet en zegt dit is het heil van Israël. Hè?
Ja, nou Simeon is zo een van de mannen zeg maar, die het boek ingekomen is in dat kerstbrood nodig. Juist omdat de man mij aansprak door een aantal punten. Ik heb de Bijbel er even bijgepakt in Lucas. En dan staat er ook, hij was een rechtvaardig en hij was een vroom man. Die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Nou, en daarin, we zitten net in een periode van 400 jaar stilte. Tussen het Oude en Nieuwe Testament, waarin in God 400 jaar niks van zich laat horen. Nou, bedenk maar even dat er van de middeleeuwen is tot nu. Generatie op generatie laat God niks horen en zwijgt God als het ware. Althans, dat hebben we niet in de Bijbel opgetekend staan. En toch leeft deze man in de verwachting dat Jezus zal komen, dat de Messias zal komen. Ik denk, als je in zo'n periode die verwachting vast wil houden, als je zegt van ik wil een vroom en rechtvaardig leven leiden. En dan zie je ook dat God dat als het ware ook bevestigt in hem, door zijn Heilige Geest op hem te laten rusten. En het is ook de Heilige Geest die hem naar de tempel leidt en die ook tegen hem gezegd heeft van ja, voordat jij gaat sterven, zul jij de Messias zien. Nou, het wonderlijke is dan, als hij ook inderdaad bij de tempel komt en hij ziet Jozef en Maria en hij ziet het kindje Jezus, dat hij het ook meteen weet. Er zijn geen vragen meer, hij tilt het kindje op, hij pakt het beet en weet van dit is de redding waar ik naar uitgekeken heb. Deze Jezus zal verlossing geven. En dan zegt hij van nu is het goed, nu kan ik sterven. Want met eigen ogen heb ik de verlossing gezien die God gaat geven aan de mens. De redding die God gaat geven. Ik vond het zo fascinerend om dat te lezen.
Ja, en dan stel je in het verhaal eigenlijk op het eind. Je mag het zo wel lezen, het verhaal uit het boekje hoor. Wil je een vraag stellen aan Simeon? En hij geeft er geen antwoord op jouw vraag, maar hij zegt ik heb het gezien eigenlijk. In iets andere woorden, maar dat zien, is dat niet elementair voor ons christenen? Dat wij zien wie Jezus is. Niet alleen begrijpen, maar ook zien.
Nou ja, heel veel mensen willen Jezus zien. Dus dat is de pastorale vraag die ik vaak krijg. Want ik wil Jezus ergens zien. Terwijl Jezus er ook voor kiest om zichtbaar te worden door mensen heen. En dit is ook wat die predikant ziet. Hij ziet Simeon. En Simeon zegt, ik heb het met eigen ogen gezien. Hij geeft er zwaar geen antwoord tegen de predikant. Maar in Simeon wordt zichtbaar dat hij Jezus gezien heeft. Door de manier waarop hij kijkt, door het zwijgen misschien wel. Zo mag Jezus ook zichtbaar worden in onze levens. Dat we Jezus ontmoet hebben, dat de kerst meer is als de kalkoen en de boom in onze kamers. Maar dat in ons zichtbaar mag worden, net als dat bij Matos, dat was in dat vorige verhaal dat ik las in Bethesda. Wil Jezus zichtbaar worden dwars door onze levens heen.
Zo zeggen, lees het.
Halverwege de middag kom ik in Jeruzalem aan. En ik vraag aan een willekeurige voorbijganger waar ik de tempel kan vinden. De man kijkt mij vreemd aan. U hebt de jaren der wijzen bereikt en weet niet waar de tempel is. Ik verontschuldig mezelf door aan te geven dat ik uit het buitenland kom. En Jeruzalem alleen ken van een reeks eindeloze dia's. Bertel Dia fronst de man even zijn voorhoofd om vervolgens mijn relaas voor kennisgeving aan te nemen. De Heer is u genadig. Ik ben juist op weg naar de tempel. U kunt zich bij mij voegen. Mijn naam is trouwens Simeon. Hetgeen luisterend betekent. Mijn ouders spraken profetische woorden toen ze mij die naam schonken. Vanaf mijn vroege jeugd tracht ik Gods stem te verstaan. Gelooft u in toeval? Ik schud ontkennend mijn hoofd, wat Simeon lijkt te bevallen. Uw ontmoeting met mij moet u dan ook niet als zodanig beschouwen. Ik zie het als mijn opdracht om u iets belangrijks mee te geven voor uw verdere toekomst. Laat de les van mijn leven de uwe zijn. Al vanaf mijn vroegste herinnering probeer ik te leven zoals men verwacht van een goed gelovige. Ik ben zo rechtvaardig mogelijk geweest en leefde volgens de 10 geboden. Op een granaatappel na heb ik nooit wat ontvreemd. Zo voor het oog had ik het allemaal prima voor elkaar. Ik leefde voor de buitenwacht een goed en gerespecteerd leven. Het moeilijkste was alleen dat hoe meer ik probeerde te leven zoals God het graag wilde, hoe meer ik erachter kwam dat het voor mij niet weggelegd was. Diep van binnen streed ik met verlangens en gedachten die niet zuiver waren. En ze maakten mij een gevangene van mijn eigen ik. Ik kijk de man zorgelijk aan. Waarom biecht hij dit allemaal op aan een wild vreemde? Heeft hij door dat ik een predikant ben? Als hij op zoek is naar iemand om zijn hart bij uit te storten, kan hij zich beter tot de plaatselijke priester wenden. Ik weet iets van het leven onder de wet. Ik ben van na Jezus' opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest. Daar moeten ze in deze tijd nog 1 jaar of 30 op wachten. Verder heb ik net een drukke advents- en kersttijd achter de rug en ben toe aan de rust waar ik zo dikwijls over preek. Simeon vervolgt zijn verhaal. De laatste tijd ga ik steeds meer uitzien naar diegene die mij daadwerkelijk kan verlossen. Ik schreeuw het 's nachts uit naar God in de verwachting dat hij mijn gebed verhoort en de Messias stuurt. Want deze zal aan gevangenen hun vrijlating bekendmaken en aan geketenen hun bevrijding. Hij geeft de vermoeide kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Ik klop de man bemoedigend op zijn schouders. Het uitspreken van onze wens is een goed streven. Het moeilijkste is om het daarna los te laten in Gods handen. Laat het voor u een troost zijn dat u daarin niet de enige bent. Heel wat mensen worstelen net als u en ik met deze kwestie. Simeon kijkt mij aan. U bedoelt toch niet te zeggen dat God onze gebeden meestal niet verhoort en dat we daar ook maar niet te veel op moeten hopen omdat het anders zo tegenvalt? Ik voel me rood worden en hakkel een paar woorden die klinken als een slecht excuus. Simeon haalt diep adem. Afgelopen nacht verstond ik de profetische stem van God die mij voorhield dat ik nog voor mijn sterven de Messias zou ontmoeten. Vandaar dat ik onderweg ben naar de tempel. Als de Messias ergens in de openbaarheid treedt, dan moet het wel daar zijn. Hij gaat mij verlossen. Maar ook u. Ook uw rechtvaardigheid hoeft niet verdiend te worden met goede werken, hoe vroom ze ook lijken te zijn. Laat dat de herinnering zijn die ik bij u achterlaat. Ik glimlach verlegen. Ook ik wil de Messias graag ontmoeten. Ik reis hem al een tijdje achterna. Als het goed is, wordt hij vandaag opgedragen door zijn ouders. Simeon kijkt mij aan. We zijn op onze bestemming. Als u mij verder wilt excuseren. Op het tempelplein is Simeon al gauw in de drukte verdwenen. En mijn ogen gaan speurend over de mensenmassa zonder een spoor van Jozef en Maria te ontdekken. Ze zouden hier moeten zijn. Of zijn ze alweer op de terugreis? Nee, dan had ik ze moeten tegenkomen op mijn heenreis. Er is maar één weg tussen Bethlehem en Jeruzalem. Waar worden hier de kinderen opgedragen? En waar brengen de ouders hun offers? Ik schiet een priester aan en informeer of hij twee mensen heeft gezien die hun kindje lieten opdragen. Dat heeft hij. Het blijken er meer dan 40 te zijn geweest. Ik geef een beschrijving die zo algemeen blijkt te zijn dat ze alle 40 aan het signalement voldoen. Ongevraagd geeft de priester mij vervolgens een uiteenzetting over het opdragen, alsof hij doorheeft dat ik een vreemdeling ben. Het opdragen is een lange traditie bij ons die teruggaat tot de uittocht uit Egypte. Elk eerstgeboren jongetje wordt symbolisch toegewijd aan de Heer. Hij komt daarmee in dienst van God te staan. En de ouders kopen het kind vervolgens weer vrij door 5 sikkels te betalen aan de priester. Ik knik begrijpend, terwijl mijn ogen heen en weer flitsen in de hoop een glimp op te vangen van Jozef en Maria. Dan zie ik Simeon weer lopen. Met een dankjewel neem ik snel afscheid van de priester en haast mij naar Simeon. U hebt Jozef, Maria en hun kindje blijkbaar ook nog niet kunnen vinden. Simeon lacht geheimzinnig. Als de geest je leidt, kom je altijd op de juiste plek. Ik wil daar iets verhevens op terugzetten, maar Simeon maant mij om te zwijgen. Ik heb het kind zojuist in mijn armen gehad. Zo mooi, zo goddelijk. Met eigen ogen heb ik de redder gezien. Het wachten is voorbij, nu kan ik rustig sterven. Ik trek Simeon enthousiast aan zijn arm. Waar kan ik Jozef en Maria vinden? Simeon lijkt mij niet te horen. Hij is nog steeds vol van wat hij zojuist heeft meegemaakt. Ik dring ongeduldig aan. Waar kan ik Jezus vinden? Simeon lijkt totaal van de wereld. Zijn ogen staan vol vrede en hij straalt. Nog één keer zegt hij, met eigen ogen heb ik de redder gezien. Daarna loopt hij weg, mij achterlaten op het tempelplein.
Wat doet het jou, hè, als je dit schrijft en dit leest? Want dit gaat verder dan alleen maar, dit is meer dan een verhaaltje.
Ja, toen ik het boek ging schrijven, heb ik eerst de Bijbel gelezen en de personages die het kerstverhaal inlopen, heb ik bekeken. En wat mij vooral opvalt in die geschiedenis van Simeon is dat goed en rechtvaardig zijn en toch uitzien naar iemand die blijkbaar hem kan verlossen. Ondanks het feit dat hij goed en rechtvaardig trachtte te leven. Waarbij ook dat hele manco naar voren komt. Van ja, ergens willen we dat wel. En door het hele Oude Testament heen hebben mensen geprobeerd om goed en rechtvaardig te leven. En toch iedere keer is de conclusie weer van ja, blijkbaar lukt dat niet. Blijkbaar lukt het ons niet om aan de wet te houden. En die strijd heb ik ook bij Simeon tevoorschijn laten komen. En uiteindelijk van, ik kijk uit naar de verlossing, naar iemand zeg maar die dat weg kan nemen, wat in het verborgene, waar ik nog steeds mee worstel. En dan uiteindelijk die rust en de vrede in zijn ogen van, ik heb het gevonden. Ik heb de Messias in mijn armen gehad en het wachten is voorbij, het strijden is voorbij. Ik heb Gods verlossing heb ik beet kunnen pakken in mijn leven. En nu kan ik rustig sterven. Of eigenlijk in de woorden, nu is er niks meer wat tussen God en mij in staat. Want ik heb Jezus ontmoet. Degene die echte redding kan brengen. En dat gevoel probeert hij ook aan die predikant mee te geven. Die predikant die weet dat wel. Maar in Simeon ziet hij het ook. En dat doet hem wat. Dat doet hem. Dat bepaalt hem weer even bij de realiteit. Van het is Jezus Christus die verlossing brengt.
Speelt het bij jou zo dat je zo baalt van jezelf omdat je niet anders wil dan die intimiteit met Jezus of het zien van Jezus?
Nou, soms word je zo in de slag genomen of loop je zo tegen je eigen beperkingen ook aan. Dat je ook alleen maar kan zuchten in verlossing. Oh Jezus, ik wil u beetpakken. Geloof heeft vooral ook te maken met overgaan van God. God de ruimte geven in je leven. Soms kan je balen van dingen waarin je tegen jezelf oploopt. Waar je denkt van ja, waar zit God nou? En hoe kan ik hem de ruimte geven? Terwijl ook, net als bij Simeon, Gods geest op ons rust. Of eigenlijk in ons woont. Hè? God is voor ons, achter ons en naast ons, zegt de psalm. Maar God is door zijn Heilige Geest ook in ons. En wil de ruimte nemen die wij hem willen geven. Nou, die hele worsteling van ik wil die verlossing van God zichtbaar laten worden in mijn leven. Dat is de worsteling die ik herken bij Simeon. Die verwachting van wat God kan doen. En uiteindelijk die vrede van het is goed, ik heb hem ontdekt. En dat is een stukje onderweg zijn. Net als dat Simeon onderweg ging naar het Tempelplein. Wil ik ook onderweg zijn in overgave naar God toe.
Goed, God geeft het dan aan jou over. Of een Simeon over, als ik even die vergelijking mag maken. En dan houdt hij een baby in zijn handen. Het meest kwetsbare wat er eigenlijk is in het leven.
Ja, nou dat laat wel iets zien hoe God zichzelf deelt met mensen. Wat nu heel erg speelt zijn al die discussies over de verschillende godsdiensten. Want we gaan met elkaar dezelfde berg op. Ik wil als ik daar met mensen over spreek, over islam of hindoeïsme. Dan probeer ik dat ook altijd maar even, zeg maar, niet op in te gaan. Om te zeggen van, nou, stel dat dat waar is, dat we allemaal dezelfde berg op gaan. Dan kan ik niet anders concluderen dat de islam zegt van, ja, ik weet het nooit zeker of ik de berg op kom. En als ik dan sterf in een heilige oorlog, dan is de kans nog het grootst. Dan staan er maagden te wachten bij me bij de hemelpoort. Maar als gewone burger weet ik nooit, zeg maar, of God in zijn grimmigheid, of Allah in zijn grimmigheid mij aan gaat nemen. Ik hoor iemand uit het hindoeïsme zeggen, ja, ik moet reïncarneren en dat kan miljoenen keren zijn. En dan is het nog maar de vraag of ik in dat Nirvana binnen kan komen. Of ik Brahma kan leren kennen. Ik hoor vanuit het Oude Testament hoor ik mensen zeggen, ja, doe dit en je zult leven. En ik doe wel, maar ik kom er niet. En er is geen leven. Wat voor zekerheid heb ik ooit dat ik bij God mag komen? Ook in het hele Oude Testament zie je die worsteling. En iedere keer dat het gewoon niet lukt. En meestal geef ik aan van ja, eigenlijk moeten we dus met elkaar concluderen dat we de berg niet opkomen. Als ik daar met mensen in discussie raak, dan zie ik mensen ook altijd knikken van ja, eigenlijk lukt dat ook niet. Dan zeg ik van ja, het wonder van waarom ik christen ben, is omdat ik geloof dat God van de berg afkwam naar ons toe. Omdat het voor ons onmogelijk is om voor wat voor kant je de berg ook opklimt, God te bereiken. En daarvan is dat wonder in die kerstnacht het begin, waarin God zichzelf deelt en het meest kwetsbare in zijn zoon deelt met mensen. En dat is zo'n ongelooflijk wonder, dat God naar ons toe kwam, dat het ons niet lukte om naar hem toe te komen. En van ja, dat is het werkelijke wonder. En dat moet ook in dat boekje Kerstwoord nodig naar buiten komen. Want het is God die zichzelf deelt met mensen. Wat een wonder.
Maar dan deelt hij zich in het meest kwetsbare. En dan krijgen wij de verantwoordelijkheid, als ik het een beetje plat mag zeggen, over het meest kwetsbare van God, zijn zoon.
Ja. Nou, ik denk dat God ook bewust kiest voor een kindje. Om een stukje kwetsbaarheid te laten zien. Maar ook om te laten zien van ja, dit is werkelijk mens ook. Ik word gelijk aan jullie. Om zo dicht mogelijk bij mensen te staan. Zodat jullie me kunnen voelen, me kunnen aanraken. Me kunnen zien hoe ik opgroei. Ik deel mezelf met jullie.
Simeon heeft op een gegeven moment gezegd, ik heb het gezien. Ik heb de verlossing van Israël gezien. Ik heb Yeshua van Israël gezien. Ik heb Jezus gezien, om het zo te zeggen. Hij werd er wel door geleid door de Heilige Geest. Heeft hij de Heilige Geest daar niet enorm voor nodig om Jezus te kunnen herkennen überhaupt?
Nou, ik vind de handelingen, zeg maar, die zegt er iets over. Die geeft ook aan van hij is voor niemand van ons ver weg, opdat we hem tastende en zoekende zouden kunnen vinden. En in dat tastende en zoeken zie ik in onze kerk, zeg maar, Kerk van de Nazarene, waar ik bij hoor in Purmerend. Daar noemen we het ook wel eens voor Gods voorafgaande genade. Of eigenlijk Gods Heilige Geest is al bij mensen aan het werk. Om ze klaar te maken om tastend en zoekend God te vinden. Dus wij geloven dat Gods Geest al ook nu met mensen bezig is. En vaak hoor je dat ook terug van mensen. Van ergens, als ze dan tot bekering komen of Jezus leren kennen. Dan zeg je, ja maar ik ook in het verleden merkte ik al dat God met mij bezig was. En dat zie je bij Simeon ook. Hij werd geleid door de Heilige Geest. En het was aan Simeon om onderweg te gaan. Als Simeon zei van ja, God, u heeft al 400 jaar niks laten horen. Ik heb mijn eigen stem gehoord of ik heb me wat ingebeeld. Dan was hij niet onderweg gegaan. Het was Simeon om Gods stem te herkennen. En onderweg te gaan en te ontdekken wie Jezus was. En via dat onderweg gaan, daar zou ik mensen voor willen uitdagen. Dat is ook een stukje van het boek. Dus eigenlijk, we hebben de prijs ook bewust laag gehouden weer, 3,50.
Je wordt er nog steeds niet rijk van?
Ik word er nog steeds niet rijk van en dat is ook absoluut niet de bedoeling. Het boek is vooral geschreven om uit te kunnen delen aan andere mensen. Aan mensen in de straat, mensen die kennen ze uit de kerk, mensen vanuit je werk, in een bejaardenhuis, noem maar op. Om mensen onderweg te laten gaan, om zoekend en tastend Jezus te gaan vinden.
Dat is één aspect daarvan. Het andere aspect denk ik is, als je eenmaal christen bent, hè, wat, je bent een soort dominee van een kerk, daar zitten neem ik aan christen ook in de kerk. Dat je de Heilige Geest nodig hebt om Jezus te herkennen, omdat hij de enige eigenlijk is die Jezus de voeten uit kent.
Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind het ook heel mooi dat dat Jezus op een gegeven moment zegt van ja, ik moet naar de Vader gaan. Want in deze vorm ben ik aan plaats gebonden. Kunnen maar een bepaalde groep mensen kan mij zien. Maar straks gaat God zijn geest geven. Die zal openbaren wie ik werkelijk ben. En die kan ook in ieder mens wonen. Dan word je een tempel van de Heilige Geest worden. Waardoor God zichzelf openbaart. En ook laat zien wie ik ben. Dat vind ik zo wonderlijk. Ik denk van, dat had een mens nooit verzonnen. Maar God in al zijn wijsheid kiest ervoor een vorm van de Heilige Geest. Zodat hij in ons kan wonen en Jezus kan openbaren.
Ik wil nog één verhaal doen. Het verhaal verlaten. En dat pakt me juist zo. Omdat ik kom heel veel mensen tegen. Dominees, christelijke leiders, ook gewoon christenen in de kerken. Die eigenlijk het volgende probleem hebben. We hebben een christelijk gezin, we hebben onze kinderen opgevoed. En één of twee of één van onze kinderen besluit en denkt van ja, bekijk het, ik ga een andere kant op.
Ook onze, we hebben vier kinderen dan. Heerlijke kinderen waar we veel mee voetballen en leuke dingen mee doen. Maar ook onze oudste zoon die gaat niet meer naar de kerk. Die heeft God daarin vaarwel gezegd. En dat is een hele pijnlijk proces waar je doorheen gaat. Een proces van loslaten. Ook een proces van, hey, God, toen hij geboren werd, hebben we hem opgedragen nu. Dat is eigenlijk in dat verhaal teruggegeven aan u. God, we willen er ook vertrouwen dat u daarbij bent en dat u ergens zich aan hem gaat openbaren. En daar zal waarschijnlijk een crisissituatie voor nodig zijn. Want hij heeft alles en zit helemaal niet op God te wachten in zijn leven.
Dat is het probleem vaak, hè? Er is zoveel. Waar heeft je God eigenlijk voor nodig?
Nou ja, hij concludeert dat hij God niet nodig heeft. Ik denk van ja, hij moet ergens tegenaan geloven. Hij heeft geld zat. Hij werkt, hij zit op de universiteit. Hij werkt daarnaast. Heeft een eigen huisje waar hij nu zit. Kan eigenlijk alles doen wat hij wil. Heeft alle vrijheid. En hij moet eerst tegen de beperking van de vrijheid oplopen. Om te gaan ontdekken dat de vrijheid ook niet alles is. Hij zal ergens tegenaan moeten lopen om te gaan ontdekken dat hij God nodig heeft in zijn leven. En dat die fase zit hij nu absoluut nog niet.
Dat verhaal, dat geeft een antwoord hierop, hè?
Ja, ik zal hem, en ik moet het ook even weer opzoeken even.
Het heet verlaten.
Ja. Op dit moment, zeg maar, komt de predikant komt in de stal terecht. En ontdekt, zeg maar, in die stal dat Jezus er niet meer is. Dat Jozef en Maria er niet meer zijn. En hij vraagt zich af, wat is er dan gebeurd? Waarom zijn ze er niet meer? En hij zit dan in die stal. Mag ik even weten wat u hier in mijn stal komt doen? Geschrokken kijk ik op. De man in de deuropening heb ik niet horen aankomen. Kan ik u ergens mee helpen? Bent u geïnteresseerd in het kopen van een os of een ezel? Daar is veel vraag naar in deze tijd van het jaar. Ik bedank beleefd. We hebben onze eigen ezel. De man haalt zijn schouders op. Misschien kan ik u ergens anders mee helpen. In een handomdraai verander ik deze stal in een comfortabele overnachtingsplaats voor... Ik onderbreek de woordenstroom. Heeft hier ook pas een echtpaar geslapen? De vrouw had een dikke buik toen ze kwam en vertrok met een baby. De man kijkt mij argwanend aan. Bent u familie? Nee, dat niet. Althans nog niet. Ooit worden ze mijn broer en zus, maar dat is een lang verhaal. Weet u waar ze zich op dit moment bevinden? De man aarzelt. Eigenlijk mag ik die informatie niet verstrekken. U begrijpt dat ik u graag van dienst wil zijn, maar de wet is streng onder de Romeinen. Ik haal een muntje uit mijn zak en draai hem een paar keer tussen duim en wijsvinger rond. De man grist hem uit mijn hand. Ze hebben hier een week of 6 overnacht, totdat ze vaste woonruimte vonden. Ik weet niet precies waar. U zult ze echter vandaag niet in Bethlehem aantreffen. Vanochtend kwam ik ze op de markt tegen. Ze vertelde dat ze naar Jeruzalem gingen om een kindje in de tempel voor te stellen. Haastig neem ik afscheid en ga op weg naar Jeruzalem. Ik probeer me de landkaart van Israël voor te stellen die thuis in mijn kantoor hangt. Ik schat de afstand tussen Bethlehem en Jeruzalem op 1 kilometer of 8. Terwijl ik over de weg loop, kom ik een groepje jonge mannen en vrouwen tegen. Half dronken en lallend zwieren ze over de weg. Een van de mannen draagt een kostbaar gewaad en aan elke arm hangt een vrouw. Zo te zien een vermogend persoon met veel vrienden. Dan krijgt hij mij in de gaten. Kijk eens, een vreemdeling, die zijn zeldzaam in deze saaie en burgerlijke maatschappij. Hoe heet je? Ik stel me netjes voor. Ja, die naam is veel te moeilijk voor ons. Ik noem je gewoon Mozes. Wat doe je voor de kost, Mozes? Ik ben een geestelijke, een soort schriftgeleerde. Een bulderende lach is het antwoord. Kijk eens jongens, we hebben hier een geestelijke, zo'n gladde prater die niets weet van het werkelijke leven. Een man die altijd in de boeken zit en denkt dat God zich bekommert om de toestand van de mensen. Ik word nu omgeven door de hele vriendenkring. De dranklucht maakt mij misselijk. Je ziet er voor een schriftgeleerde nog aardig modern uit. Waar is je gewaad en waar zijn je versierselen? En vertel eens eerlijk, je gelooft toch niet echt die zotte praatjes over God en zo? God is alleen maar goed voor mensen die het leven zelf niet aankunnen. Ik en mijn vrienden hebben dat niet nodig. Wij redden onszelf prima zo. Ga met ons mee, Mozes. Dan gaan we de berg van het plezier op. We willen emigreren naar een ver land. Vergeet al dat vrome gedoe toch. God knijpt wel een oogje dicht. Het is pas over een paar dagen Sabbat. En vanavond vieren we een feestje. En trouwens morgen en overmorgen ook. Bij ons duurt de nacht altijd langer dan de dag. Ik schud afwerend mijn hoofd. Uw feestje zal het zonder mij moeten doen. Naast de Sabbat zijn er nog 6 dagen in de week waarop ik God wil dienen. U ziet er trouwens vermogend uit. Wat voor werk doet u? Werken? Werk is voor de domme. Ik heb het erfdeel van mijn vader opgeëist. En die ouwe heeft het nog gegeven ook. Je leeft maar één keer en dan moet je ervan genieten. Ik kijk de jonge man doordringend aan. Als je aangeeft dat je het leven prima alleen aan kunt, waarom heb jij het erfdeel van je vader dan nodig om van te leven? Het is opeens doodstil geworden. De jonge man lijkt enigszins ontnuchterd te zijn. Rustig spreek ik verder. Waarom ga je niet naar huis? Neem maar van mij aan dat je vader iedere dag naar je uitkijkt of je er al aankomt. Zijn armen en zijn huis staan wagenwijd voor je open. De jonge man voor mij slikt een paar keer, alsof hij in dubio staat. En haalt dan zijn schouders op. Geld! Geld is geld! En of je het nu erft of zelf verdient, daar ligt de herbergier niet wakker van. Ik doe nog een laatste poging. En als je geld op is, wat doe je dan? Dan heb ik altijd nog mijn vrienden. De stelligheid waarmee hij het zegt laat geen ruimte voor tegenspraak. Kom op jongens, we gaan verder. Laat die geestelijke maar eens een boekenrollen verroeten. We gaan plezier maken. Ik kijk ze na met een gevoel van weemoed. De weg terug naar huis zal voor deze jonge man een lange en eenzame weg zijn. Mijn gedachten dwalen terug naar mijn tijd. 2000 jaar geschiedenis hebben geen einde kunnen maken aan verloren zonen. Aan vaders en moeders die met open armen en open harten op de uitkijk staan. Ik moet denken aan de houding van Job. Job die iedere keer als zijn kinderen aan het feesten waren geweest een offer bracht. Want, zei hij, misschien hebben ze gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Mijn mond prevelt zachtjes in gebed. Vader, ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand.
Dankjewel.
Oké, bedankt ook Joop.
U hoorde Joop van der Elst in gesprek met Frits Jongboom. Het boekje wat de dominee schreef heet Kerstbrood Nodig en is uitgegeven bij Merveboek in Sliedrecht. En denkt u nou dat de dominee een kerstbrood nodig heeft, dan kunt u misschien even op de website kijken hoe u contact met hem kunt opnemen. Het adres is www.jongboom.nl, dus jongboom.nl. En dat was het voor deze Stemmende Stilte. Luisteraars, goeienacht en heel graag tot volgende week. Dag!